We hebben nog enkele mededelingen te doen, gemeente. In de avonddienst hoopt ons voor te gaan dominee Bogaert uit Tolen, Oud-Vossemeer. De collecte van heden is bestemd voor de kerkelijke kassen. En dan een tweede afkondiging dat voor de kerkenraad belijdenis hebben afgelegd. Letty Abraham Jan, Astrid de Bakker, Kobi van Driel, Anneke Hendriksen, Martin Hobbel, Siska Peeman en Peter Wessels. De bevestiging zal plaatsvinden tweede Pinksterdag. Dit alles en zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Zingen we gemeente uit Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. 56 vers 4. De schriftlezing deze morgen komt tot ons uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2. We lezen daarvan de versen 1 en 2, vervolgens van vers 11 tot het einde. Vooraf stellen we ons echter onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 135 vers 8, van geslachte tot geslacht. Toen sprak God alle deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Efeze 2, de versen 1 en 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan nu vers 11 en verder. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat ge in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds ver waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En de middelmuur der afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Omdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En omdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die ver waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot een vader. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opvast tot een heilige tempel in den Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot de woonstede Gods in de geest. De tekstwoorden ter overdenking, gemeente, zijn de versen 19 en 20 uit het zo even gelezen gedeelte. Wij herlezen: zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. De hoofdgedachte van de predikatie luidt: medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Daartoe een kort woord ter inleiding. De genade Gods is het voorwerp mijner liefde en bewondering. En hoe ouder ik word, des te meer heb ik haar lief en bewonder ze. Wat toch zou ik in haar plaats kunnen stellen? Geld, kleding, bezit of vermaak, ze zijn ledig als het graf en ijdel als de vreugde van een dronkaard. Ik neem aan dat ge omtrent het godsdienstige niet onverschillig zijt en dat de wezenlijkheden der eeuwigheid met meer of minder gewicht op uw zielen drukken. Want ik spreek toch niet tot stokken en stenen, maar tot u die begeert den Heere te dienen en ook vraagt: wat moet ik doen om zalig te worden? Welke scharen van geheel verlorenen, van ellendigen, van zielen zonder hoop of hulp, heeft vrije genade al opgezocht en gered uit het verderf? Zie door Paulus, hoe werd hij getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de geliefde zoon? Van een bloeddorstige vervolger werd hij de grootste der apostelen. En zo ook de Efeziërs, aan wie hij deze wonderlijke brief schreef. Veranderd van onmenselijke huilers en vereerders van hun godin Diana in aanbidders van Jehovah. Wel nu, en zou nu genade, dezelfde genade, niet hetzelfde voor ons kunnen doen? Het tijdsverloop van 1900 jaren, dat heeft de mens toch niet verheven. Dat heeft de zonde toch niet weggenomen en de vuile melaatsheid uitgezuiverd en geheiligd. Neem slechts de dunne sluier van zedelijkheid en beschaving maar eens weg, en het lijk ligt daar voor u in al zijn akeligheid en doodsheid. Nee, de tijd heeft de mens niet veranderd, maar ook heeft de tijd de hemelse dingen niet veranderd. God is nog steeds dezelfde genadige Vader. Jezus nog steeds dezelfde medelijdende zaligmaker. De Heilige Geest nog steeds dezelfde hemelse leermeester. Zouden wij dan niet met dezelfde geestelijke zegeningen gezegend kunnen en mogen worden? Hier alleen is onze sterkte, onze hulp, onze hopen, ja, ons alles. We letten op wat het is een vreemdeling en een bijwoner te wezen, wat het zegt door genade een medeburger der heiligen en als huisgenoot Gods bekend te zijn, en de betekenis gebouwd te zijn op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de Heere zelf de uiterste hoeksteen is. Doch, voor we nu verder gaan, zoeken we eerst des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Op deze zondagmorgen, Heeren, de dag naar uw naam genoemd, omdat hij de dag des Heeren geheten wordt, en tevens aan uw dienst gewijd en geheiligd, onderwinden we ons om te naderen in gebed en in dankzegging voor uw heilig aangezicht. Zowel het gebed als de dankzegging is niet alleen noodzakelijk, maar het is ook zo betamelijk, want gij wilt gebeden zijn. En Heer, wil u ons nu maar bedienen en bedouwen met die geest der genade, der dankzegging en der gebeden. Want uit onszelf en van onszelf weten we nauwelijks te bidden, nog te danken zoals het behoort. En u geeft u ons nog de genadetijd, daar u voor ons allen tezamen nog gezeten zijt op de troon der genade. En het voor ons nog niet is een troon des gerechts. En dat in onderscheiding, Heer, met zoveel anderen. Want ook nu is er een rouwdragende familie in ons midden. Waarmee we aan de dag van vrijdag rondom een geopend graf hebben gestaan. En daar een geliefde man en vader hebben moeten achterlaten in de schoot der aarde. Grote ontfermer, u kent de rouw. U weet ook het verdriet. En mochten zij, die nabestaanden, nu met al hun smart, met al dat verdriet, en u den Heere eindigen, opdat ze het ervaren mogen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Heere, dat ze dan ook alles maar in uw handen mogen geven, maar ook in uw handen mogen laten. Want u bent toch ook een goede tierengod. U hebt dat leven gekend, o Heere, van hem die in ons midden uiden inging. Het is voor u niet onbekend geweest. En daarom mogen we hem ook aan u den Heer overgeven en ook laten. Maar wil u nu zelf die roepstem en in familieverband, maar ook te midden van ons volk, komen te heiligen. Want wij zijn nog in het lieflijke heden der genade. Voor ons is het nog niet de troon des gerechts geweest. En dat het ons nu maar mocht uitdrijven, o Heer, want hij ging ons slechts voor. En wij zullen ook eenmaal volgen. En wel gelukzalig is het volk, wiens God de Heer is, dat hij zich tot de eigendom verkoren heeft. Maar daartegenover, en dat is nu de keerzijde, de ernst van ons aller leven, eeuwig rampzalig, indien we niet geborgen zijn in dat bloed der verzoening. Als we niet gebouwd en gefundeerd zijn op dat enige fundament der apostelen en profeten, waarvan gij, o Heere, Zoon Gods, zelf de uiterste hoeksteen en de grondsteen zijt. En als dat nu de overdenking zal zijn, Heere, in dit morgenuur, naar het kerkelijke jaar wordt het genoemde Wezenzondag. Maar uw volk en kinderen worden ook met een andere naam genoemd, namelijk medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En Heer, wil u nu zelf maar in de prediking, in het lezen van deze predikatie medekomen, omdat er ook te midden van ons volk nog als nieuwgeboren kinderen mogen worden toegevoegd tot het huisgezin des Heren. Ja, tot het levende huisgezin. Opdat uw volk en kinderen zich mocht verblijden ook in de werkingen van uw geest. Ja, waarlijk, Heren, daar zou blijdschap zijn in de hemel boven. Maar ook blijdschap in de tenten der rechtvaardigen hier beneden. We zijn zo afhankelijk van de leidingen van de bediening van uw gezegende geest. Heren, kom er dan ook in mede. Het zal wel een ontdekkende predikatie zijn. Maar ook bemoedigend, maar ook vertroostend. Er zullen vragen gericht worden. Gericht op het hart. Heer, wil u dan maar geven dat al die vragen niet over ons heen en niet langs ons heen zullen gaan, maar dat ze mogen treffen in het hart. En dat we van daaruit die bede om genade geboren mocht worden. Want wie weet, u den Heer mocht zich wenden en spreken met heil en met zaligheid tot onze arme, ledige, onsterfelijke zielen. Heer, wil ons dan maar bedienen. Zowel in het voorgaan, maar ook in het beluisteren van deze predikatie. Wil ons dan maar bedienen met die levendmakende, levenwekkende geest. En wil u ons dan verblijden, o Heer, door uw goddelijke inkomsten, in genade, in barmhartigheid en in vrede. Omdat we u, den Heer van leven en heerlijkheid, zullen mogen kennen tot waarachtige zaligheid. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Want het is zo waar, Heere, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Maar de toren Gods blijft op hem. Heere, dat we dan hem mochten kennen, die het zelf gezegd heeft, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daar beneden zo kennen onze diepe verlorenheid. Ook dat is uw woord. Ken uw ongerechtigheid. Nu dan, Heere, zo zijn we afhankelijk in alle dingen van uw onze schepper en formeerder. Wil u uw woord openen voor onze harten. Onze harten openen voor uw woord. En wil dan voorspoediglijk rijden op het woord uw waarheid. O Heere onze God. We mogen aan u opdragen. De zieken, de rouwdragenden, alle degenen die met een kwaal bevangen zijn. Zegen nog de middelen, o Heere. Ook de zieken en de ziekenhuizen, de verschillende leden uit ons midden, wil de ziekte maar heiligen. En wil u ook zijn, Heere, met alle degenen die een moeilijk leven hebben te gaan, welke een last en een kruis hebben te dragen, voor anderen dikwijls onzichtbaar. We denken aan het gehandicapte, de minder lichamelijk en geestelijk bedeelden. Met hun verzorgers, met hun ouders. Ja, waarlijk, Heer, het zijn niet vele rijken. Het zijn ook niet vele edelen die u komt toe te brengen tot die schare die mag zalig worden. Ook uit dat menselijk geslacht. Hoe minder bedeeld dan ook, wilt gij en kunt gij en zult gij ook toebrengen tot die kudde van Christus. Nu dan, Heere, wil ook daarin genadiglijk voorzien. We dragen aan u op, alle uw getrouwe knechten, door u met goddelijke last en macht bevoegd zijnde. Heere, dat ze hun arbeid niet al zuchtende behoeven te doen, maar dat ze medearbeiders mogen zijn in de wijngaard van u, de Heere Jezus Christus. Nu dan, Heere, wat zullen we u nog vermoeien met een veelheid van woorden? U kent alle noden, u weet alle behoeften. Wil er in alles genadiglijk komen te voorzien. En wil dan dit ons samenkomen. En dit ons samen wonen. Komen te heiligen. Door uw genade. Door uw barmhartigheden. En wil u onze beden en onze dankzegging. Komen te heiligen. Op het altaar. Van die gezegende. Biddende en dankende hoge priester. Gezeten in de troon der majesteit en der kracht Gods. En dat we begrepen mogen zijn. In zijn verzoenend bloed. In zijn stervende liefde. Maar ook in zijn voorspraak bij de Vader. Heer, vergeef het zondige. En ontferm u dan over ons. En over onze kinderen. Alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, voor de dienst der offeranden, terwijl we zingen van Psalm 37 en daarvan het 9e en het 19e vers. het amen van de predikatiegemeente willen we zingen van Psalm 102, daarvan het 16e vers, uw knechten, trouwe zonen. 102 vers 16, na de predikatie. Er zijn drie hoofdlessen van hemels onderwijs, welke de Heilige God moet en ook wil inschrijven met zijn eigen goddelijke vinger in elk begenadigd hart. Voor eerst onze snode oorsprong in Adam. Ten tweede wat Jezus Christus gedaan en geleden heeft voor onze verlossing. En ten derde welke de vruchten en de gevolgen van een werk der genade zijn. En bijzonderlijk om ons ook een bevindelijke kennis te geven van wat we als gevallen zondaars, maar ook als gezaligden door het bloed des lams zijn of mogen worden. De apostel verzekerde heiligen van de Allerhoogste in onze tekst dat ze niet meer waren vreemdelingen en bijwoners. Dat waren ze dus geweest, voordat levendmakende genade hen uit die rampzaligen staat uitbracht. Laat ons nu de mening van deze woorden eens afzonderlijk onderzoeken. Wat zegt het een vreemdeling te zijn? Nu, vaak zien we een persoon door onze straten gaan. En daar we de meeste van hen, althans van aangezicht, kennen. En als we achtgeven op zijn blikken, alsof alles wat hij ziet nieuw voor hem is, dan bemerken we onderscheidelijk dat hij een vreemde is. Hij kent niemand en niemand heeft kennis aan hem. Zijn gehele handelswijs, zijn manieren, zijn verschijning zegt ons dat hij een vreemdeling is. En dat hij zelf daar ook een gevoel en kennis van heeft. En wanneer in onze tijd en landstreek de staat van een vreemdeling zo verschillend is van een inwoner, van een burger, hoeveel te meer in die aloude dagen, toen een vreemdeling te zijn, een vijand en een gevreesde was, met wie er geen vriendelijke omgang bestond, op het land nog op de zee. Hoe vol nadruk is dus deze zinnenbeeldige beschrijving van onze natuurstaat. Een vreemdeling in geestelijke zin dus. Dat is iemand die God niet kent. En iemand wie God niet als zijn gekende behandelt of toe-eigent. Hij heeft geen kennis aan de troon der genade. En daarom is hij dus vreemd van geestelijke gebeden en smekingen. Hij kent zijn behoefte aan genade niet. En daarom is hij dus geheel vreemd van een besef van zijn verloren en van zijn verdorven staat. Hij weet niet van de weg der zaligheid. En daarom is hij dus een vreemdeling van Jezus als de verse en levende weg tot God. Hij bewandelde nooit een pad met bloed bedekt. Hij reisde nooit een weg met de mantel der gerechtigheid bedekt. Zoals we lezen van die weg welke door de menigte met hun klederen voor Jezus bedekt werd. En gelijk een vreemde de straten van onze woonplaats niet kan vinden en vreemd is waar wij bij uitnemendheid wel bekend zijn, alzo is een vreemde in de dingen Gods onbekend met de straten van Sion of met de hoven van het heiligdom. Hij kan de weg niet vinden naar den hof van Gethsemane, nog naar Golgotha, nog naar het graf in Jozefs tuin, nog naar de Olijfberg van waar Jezus ten hemel opvoer. Hij is vreemd van de bedelingen Gods met de ziel, zodat hij niets weet van bekering van zonden, van geloof in de Heere Jezus, van hoop als een anker der ziel achter het voorhangsel, of van liefde in het hart uitgestort door de Heilige Geest. Hij is een vreemdeling aan het kwaad der zonde, aan zijn schuldige conscientie te gevoelen, en onbekend met de weg in welke de schuld wordt weggenomen door de toepassing van het bloed der verzoening. Hij is een vreemdeling van de verbonden der belofte, want het verbond maakt God bekend, degene die hem vrezen. Psalm 25 vers 14. En de beloften werden nooit met goddelijke kracht aan zijn hart toegepast. Hij is een vreemdeling van de oefeningen en benauwdheden van Gods volk. Want God niet vrezende, zo kent hij geen verandering. Psalm 55 vers 19. En alzo is hij ook vreemd van hunne blijdschap. Want met deze vermengen de vreemden zich niet. Hij is een vreemdeling van hun hoop, zowel als van hun vrezen. Vreemd van hun nederwerpingen, maar ook van hun opbeuringen. Van hun verzoekingen, maar ook van hun uitreddingen. Hij is een vreemdeling van God de Vader, want hij aanbidt hem nooit in geest en waarheid. Nog ontving hij de aanneming tot kinderen, om tot hem te roepen, Abba Vader. Hij is een vreemdeling van God de Zoon, en van elke heilige gemeenschap, van elke zalige omgang of hemels verkeer met zijn genadige majesteit. Een vreemdeling van het woord zijns monds, een vreemdeling van de toelachingen van zijn aangezicht, van de aanraking zijner handen, van de liefde zijns harten. Hij is een vreemdeling van God de Heilige Geest als een goddelijke onderwijzer, een hemelse trooster, een innerlijke voorbidder. Vreemd zijn zijn invloeden en werkingen, van zijn zalving, verzegeling en inwoning. In één woord, hij is een vreemdeling van de ware godsdienst, van de levende godzaligheid, van tegenwoordige genade en toekomstige heerlijkheid. En gij, zijt gij deze vreemdeling? Wanneer gij deze dingen Gods nu hoort beschrijven en aandringen, als zaken van een levende bevinding, zonder welke er geen bewijs is van deelgenootschap aan het eeuwige leven. Is er dan een innerlijke, verborgen stem in uw hart die zegt, ik weet niet wat die predikant bedoelt. Hij brengt maar vreemde dingen aan ons oor. Maar ik weet nog, versta wat gezegd of wat ge bedoelt. En uw pijlen, ze treffen me niet. Want we zijn ten eenenmale vreemd van deze dingen. En wat meer zegt, we hebben er ook geen behoefte aan. En we maken er ook helemaal geen zorgen over, omdat ze niets betekenende verborgenheden schijnen. O, indien dit de verborgen uitspraak van uw hart is, dan is dat toch wel een duidelijk bewijs dat ge een vreemdeling zijt van de verbonden der belofte. En is dit zo, dan geldt voor u ook de gewisse verklaring van Gods eigen getuigenis, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Onderzoek u dan. Maar de apostel zegt ook van hen dat ze niet meer bijwoners waren. Een bijwoner schijnt, indien ik me zo mag uitdrukken, nog in een akeliger toestand te zijn dan een vreemdeling. Goed, een vreemdeling komt in de stad, spreekt onze taal, vraagt onderwijs aan degene die hij ontmoet, weet voor zichzelf de noodzakelijkheden des levens wel te verwerven. Hij behoeft niet zonder spijzen en huisvesting te wezen, omdat hij zich niet verstaanbaar weet uit te drukken, maar een bijwoner of een buitenlander, dat is iemand die over het algemeen onze taal onmogelijk spreken kan. Hij is onkundig van onze wetten, van onze gewoonten en manieren, heeft geen recht tot een onze voorrechten als burgers van de staat en is vreemd in bloed, in geslachtslijn, in trouw en in taal. Alzo in een geestelijk opzicht. Een bijwoner is een vreemdeling van het leven Gods. En als zodanig is hij uitheems in bloed, want hij is niet uit het koninklijk priesterdom. In geslachtslijn, want hij is uit het zaad van de slavin. In trouw, want hij dient de overste van deze wereld. In taal, want het is hem ten eenenmale onmogelijk de talen Kanaans te spreken. Of indien hij al de taal van de heilige stad tracht te gebruiken, zo spreekt hij haar hoogstens zeer gebrekkig en met onverstaanbare uitdrukkingen en zoveel verkeerde woorden en taalfouten, dat het ogenblikkelijk duidelijk is dat hij ze niet leerde door goddelijke onderwijzing, nog uitspreekt als de uitdrukking van een gevoelig, gelovig hart. Maar een burger van het Jeruzalem dat boven is, dat vrij is, en de moeder van alle heiligen Gods, Galaten 5, kent de taal van de hemelse stad. Wanneer de Heere tot hen spreekt, dan weet hij zich goed en verstaanbaar uit te drukken. Want hij verstaat de heilige schrift in haar geestelijke bevindelijke mening. Want die is onderwezen door diezelfde geest door wie de schrift is ingegeven. Hij verstaat de bedelingen Gods met de burgers van die hemelse landstreek. Want hij vindt zijn tehuis in dat heilige land. En gelijk Abraham wordt hij geleid het land in zijn lengte en breedte te doorwandelen. Doch de beschouwing van een bijwoner leidt me tot het punt waarbij ik vanmorgen voornamelijk wilde stilstaan. En waarop de apostel een bijzondere nadruk legt. Dat de heiligen te Efeze en de gelovigen in Christus Jezus niet meer vreemdelingen en bijwoners waren. Dat is met andere woorden, ze waren door een genadewerk aan hun harten gebracht uit die staat, welke ik zo even beschreven heb. En in een andere staat gebracht, daar geheel tegenoverstaande, en welke ik nu ga beschrijven. Voor eerst onderzoeken we dus wat het is niet meer een vreemdeling te zijn. Het is dan niet meer vreemd te zijn van een besef van uw verloren staat. Er was een tijd in uw leven wanneer ge niets afwist van uw verderf en ellende. Niets wist als een veroordeeld zondaar door de heilige wet van God. Of indien er nu en dan al eens een gedachte over hemel en hel in uw gemoed opkwam. Of enige overtuiging van zonde een ogenblikkelijke pijn veroorzaakte. Ze werd aldra weder verzacht door enige eigengerechtig voornemen van een toekomstige verbetering. Maar toen kwam er een tijd, een nooit te vergeten tijd, dat ge uw overtuigingen niet meer kon afwerpen. Dat ze al vaster en vaster u aangrepen, te vast om ze weg te denken. Tevoren waart ge gelijk aan iemand met een lichte verkoudheid, van welke hij zich spoedig kan ontdoen, het zij door een warm bed of door een sterke wandeling. Maar nu gevoelt ge u door een ziekte aangegrepen, welke niet zo gemakkelijk is weg te nemen. Het is een tering in uw long, of een kanker in de borst, een ontsteking in de lever. Ziet, zodanig is nu het verschil tussen flikkerende overtuigingen, die slechts uitwendig zijn, en een wezenlijk werk der genade met insnijdende kracht op de conscientie gelegd. Dat gelijk een mes van de chirurg diep en zeker insnijdt in het levende vlees. Ge zijt dan niet meer een vreemdeling van uw staat als een zondaar. Van een diep en dagelijks besef van uw verloren staat. Als veroordeelde door de wet en uw eigen schuldige conscientie. Gij gevoelt dat tenzij soevereine genade u behoudt, gij nooit zult zalig worden. En dat dezelfde hand die verwond ook alleen maar kan helen. En dat wordt het gebed. Ge zij dan ook niet meer een vreemdeling van de troon der genade. Ge wordt daar dan menigwerf gevonden. Ge weet de weg tot God en dat Jezus de weg is. En niemand tot de Vader komt dan door hem. Deze waarheid is te diep in uw conscientie ingedrukt, dan dat ongeloof het zou loochenen of wantrouwen het zou beletten. Want ge kunt niet leven zonder tot God te naderen. En ge weet het dat hij buiten Christus is een verterend vuur. Het is zo dat bij de kennis aan de weg tot God ge vaak veroordeling gevoelt, terwijl uw arm, koud, dodig hart of uw ongelovige gestalte u voor een tijd schijnt terug te houden van de troon der genade. Maar nochtans kent ge de weg daarheen en zijt niet meer een vreemdeling om te pleiten op de verdienste van verzoenend bloed en toe te gaan door de gerechtigheid en tussenkomst van Christus. Ook zijt ge dan niet meer vreemd van de weg der zaligheid door soevereine, onderscheidene, overvloedige genade. Het is een weg, duidelijk aan uw verstand ontdekt en uw conscientie beminnelijk en dierbaar. Ge ziet somtijds grote schoonheid en zegen in de zaligheid door genade als godenwaardig en zeer gepast en voegzaam voor mensen, terwijl daarin al de deugden Gods lieflijk overeenstemmen. barmhartigheid en gerechtigheid bevredigd zijn, de wet voldaan is en het evangelie verheerlijkt, gelukzaligheid mededelende en heiligheid verzekerende, de voet leidende op aarde en de hemel verzekerende aan het einde van de reis. Ge zijt dan ook niet meer een vreemdeling van Jezus, nog zijt ge hem vreemd. Ge ziet bij tijden zulk een beminnelijkheid, zulk een genade en heerlijkheid, zoetheid, gepastheid in hem, welke op een bijzondere wijze uw hart tot hem trekken. En zijn bloed aan gerechtigheid schittert voor uw ogen als zo gezegend en als zo dierbaar, dat ge het niet kunt beschrijven, schoon ge het ziet en gevoelt. Gij gevoelt dat ge hem lief hebt, dat hij uw zielen dierbaar is, de voornaamste onder 10.000, en al wat aan hem is, zeer begeerlijk is. Ge moogt somtijds een heilige gemeenzaamheid met hem gebruiken, hem al uw beproevingen, hem al uw benauwdheden bekendmaken, en vertroosting en ondersteuning zoeken, door te liggen aan zijn voet, of te leunen aan zijn borst. Eén woord van hem, het is genoeg. Daardoor kunt ge leven en sterven, strijden en overwinnen, verdrukkingen verdragen, een gefronsde wereld onder de ogen zien, de Satan wederstaan en eindelijk uitkomen als meer dan overwinnaar over elke vijand. Nu zijt ge ook niet meer een vreemdeling van de getuigenissen Gods. Dan zijn er tijden geweest dat hij een belofte in uw ziel gaf, of een woord met kracht aan uw hart toepaste, of een nodiging zoet deed zijn, of uw hart deed smelten in boetvaardigheid en liefde, door enige onverwachte ontdekking zijner goedheid en barmhartigheid. Maar dan zijn u ook niet meer vreemd de vruchten des geestes, de daden en de werkingen van een levend geloof, want dat heeft uw hart gereinigd van de liefde en beoefening der zonde, en u met Christus verenigd als met de levende rank, met de enige ware wijnstok, en u de wereld doen overwinnen, door uw hart en genegenheden daarvan af te wenden. Ook hebt ge dan een goede kennis en een goede hoop door genade, want ge ondervindt soms haar oprijzen in de ziel, en mocht haar als een anker der ziel werpen achter het voorhangsel. U zijn dan niet meer vreemd de gewaarwordingen der liefde tot de naam des Heren en tot zijn heiligen. Want ge gevoelt bij tijden uw hart in liefde en toegenegenheid jegens hen ontstoken, omdat ge het beeld van Christus in hen ontdekt. Ook kent ge bij bevinding de kastijdingen waarmee de God zijn ongehoorzame kinderen bezoekt, de verdrukkingen welke er zijn op de paden dergenen die God vrezen, de verzoekingen en de strikken welke uw weg bezetten, de aanvallen van de Satan, de kwaden des harten welke u dagelijks doen zuchten en kermen, de lieflijke bezoeken op uw knieën genoten, de zalige overdenkingen van den Heere en de ontdekking bij tijden van zijn bloed aan uw hart en conscientie om u te reinigen van alle zonde. Daarenboven, wanneer ge door God geleerd zijt, dan zijt ge niet meer een bijwoner. De Heere zelf heeft u in zijn school opgenomen om u te leren de talen Kanaans, om u te onderrichten hoe de woorden van die hemelse spraken zuiver uit te spreken, en u te ontdoen van die vreemde woorden en dwaze uitdrukkingen welke u tevoren eigen waren. Want het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig. Spreuken 16 vers 23. En de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidelijk te spreken. Jesaja 32 vers 4. Hij heeft het u geleerd, en ware dat maar zo, om te zeggen Abba Vader. Een woord dat eigenlijk niemand recht kan uitspreken dan alleen de burgers van het hemelse Jeruzalem. En hij heeft u geleerd u verstaanbaar voor zijn heiligen uit te drukken. Want ze horen al spoedig aan u, of ge een bijwoner of een ingeborene zijt. Het zij ge de talen Kanaan spreekt als een burger of als een vreemdeling. Met andere woorden, of ge uit uw hart spreekt door een levende bevinding, uit genadige, tedere gewaarwordingen en een conscientie bewerkt door een goddelijke kracht, of dat ge als vreemde spreekt, hetgeen ge in uw eigen oordeel maar geleerd hebt, door een scherp en natuurlijk verstand, zonder enige goddelijke onderwijzing of genadige invloeden uw ziel. O onuitsprekelijk voorrecht, niet meer een vreemdeling en een bijwoner te zijn, maar in een staat gebracht te zijn, in welke liefde, bloed en genade ons alleen maar brengen kan. Een staat waarvan de apostel hier spreekt, en tot de beschouwing van welke ik nu genaderd ben. Geworden te zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Het woord heilige, ach, het is door mensen verkeerdheid en goddeloosheid een woord van smaad en verachting geworden. Maar God zal het eren. Laat de mensen het onteren, zoveel ze willen. En tegenover hen heeft God het gekroond. Trouwens, er is geen voorrecht of zegen waarmee de God u kan beweldadigen zo groot en heerlijk als u met de kroon der heiligen te dekken. Hij mocht u menigte van titels gegeven hebben. Hij kon u met de meest mogelijke rijkdom overladen hebben. Ge mocht van hen hebben verkregen rang, talent, schoonheid, vermaardheid, gezondheid enzovoort. Maar wat zouden ze allen zijn, vergeleken bij het voorrecht van een heilige door God gemaakt te zijn? Alle aardse eretekens, ze eindigen met het graf. De grimmige dood, de onmeedogende scherprechter, spaart rang nog ouderdom, schoonheid, gezondheid, rijkdom, jeugd, sterkte. Waar en wat zijn ze, wanneer de aarde het hare weder eist, en als de kluiten zwaar op de doodkist vallen? Maar een heilige te zijn, dat geeft een hemelse titel, een onsterfelijke kroon, een onverwelkelijke troon. Schaamt u dus uw leus en merkteken maar niet, maar bewijs alleenlijk dat ge haar waardig zijt. En wanneer de mensen u bespottende een heilige noemen, zeg dan maar tot uzelf, o dat ik in waarheid zulk eentje wezen mocht, want ik begeer geen andere titel. Ze is beter dan de hoogste adeldom. Neem dan de smaad maar op uw schouders en bind hem als een kroon op uw schedel. Job 31. Alleenlijk zie toe dat ge u de naam niet onwaardig maakt. Maar wat zegt het nu, een heilige te zijn? Het is een geheiligde te zijn door God de Vader, voor hemzelf afgezonderd tot zijn lof en prijs. Dat wil zeggen, het is gewassen te zijn in het bloed der verzoening en bekleed met de toegerekende gerechtigheid van de Zonen Gods en wedergeboren door de Geest van God. Het is ingeleid te zijn in de nieuwe wereld door trekking uit de macht der duisternis en overgezet te worden in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Welk hart kan bevatten of wat tong zou kunnen uitspreken de gezegende staat tot welke de heiligen Gods gebracht zijn, zelfs in de staat van deze tijd? Ze zijn zonen en dochteren van de Almachtige, kleinoden in Jezus middelaarskroon, leden van zijn verborgen lichaam en al zodanig met hem verenigd door onverbreekbare banden. Pilaren in de tempel Gods, welke niet meer teniet zal gaan. Schapen, door zijn dierbaar bloed verlost, reine maagden, verbonden aan Jehovah het Lam. Ze zijn erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En boven in de hemelen zijn voor hen woningen van heerlijkheid bereid. Daar zullen ze als overwinnaars met Christus op zijn troon zitten, Openbaringen 3. En zullen daarop gouden harpen, de prijs en de lof bezingen van God tot in alle eeuwigheid. De gelukzaligheid der Efezische gelovigen was dat ze medeburgers der heiligen waren geworden. Ze waren dus met zekere rechten en voordelen begiftigd. En welke zijn deze? Veronderstel dan dat de vreemdeling van wie ik zo even sprak in ons land wenste te komen en te blijven, dat de bijwoner bereid was al zijn vreemde verbintenissen te breken, al de vorderingen die zijn geboorteland en vorst op hem had op te geven, en een medeburger wilde worden met de burgers van dit land, wanneer hij eenmaal wettig en behoorlijk genaturaliseerd zou zijn, dan zou hij ook al de voorrechten hebben welke door de burgers van dit land genoten worden. Niets zou buitengesloten zijn dat hem niet toebehoorde. Want waar de landgenoten recht op hadden, zou hij een dergelijk recht hebben. Immers, zo luiden toch onze landswetten. Een Engelsman geboren, zou hij nu een Nederlands burger worden. Maar hoe ook schier met koninklijke weldadigheid beweldadigd, door zijn vereniging met de vorst, alleen zijn wettelijke naturalisatie maakt hem tot een medeburger van ons. Nu, genade doet dit in een geestelijke zin voor een kind van God. Gewaar door geboorte en afstamming, een vreemdeling en bijwoner. Gij waart in zonden geboren en derhalve van nature een vreemdeling en een vijand. Maar genade heeft uw ziel levend gemaakt, heeft Gods vreze in uw hart geplant, heeft u deelgenoot doen worden van het geestelijke en diens vervolgens van het eeuwige leven. Hierdoor zijt ge geworden een medeburger der heiligen. Ook wordt er in de Bijbel geen heilige genoemd, of gij zijt daarvan een medeburger geworden. De rechtvaardige Abel, de eerste martelaar, Enoch die met God wandelde, Noach die in de ark behouden werd, Abraham, de vader der gelovigen, Isaac en Jacob, Mozes, David, Samuel en alle de profeten, al de heerlijke legers van bloedgetuigen, met geheel het gezegende gezelschap der heiligen, die leefden en stierven onder het Oude en Nieuwe Testament, al de heerlijke geesten in de hemel, en al het lijdende volk van God op aarde, gij, ja gij, die eenmaal een vreemdeling waart van de dingen Gods, gij, ja gij die eenmaal een bijwoner waart, en niet kon meezingen een der liederen Sions, nog kon spreken één woord tot God of tot zijn volk, gij zijt nu een medeburger van hen allen, als genade uw ziel maar bereikte, en een nieuw lied in uw mond gaf, en een reine taal op uw lippen. O almachtige wonderen, heerlijke wonderen van vrije genade, welke wonderen van genade heeft ze aan uw ziel gedaan? Door u, ja u te leiden uit die staat van vervreemding, vervreemding van God, verwijdering van alle goed, die uitheemse vereniging van een afgodendienst, waarin geleefdet, en vijand van God en van de godzaligheid, en door een almachtige hand en een uitgestrekte arm u rukkende uit het verderf, u opnemende onder de kinderen Gods, en burgerrecht gevende met en nevens de uitnemenden en heerlijkende aarde. Ja, wat meer is, met de verheerlijkte geesten in de hemel, met hen, die nu voor de troon een eeuwige lofzang van 's Heeren prijs zingen. Ik hoop en ik verwacht dat de zulken ook hier zullen wezen, opdat ik niet met vleiende woorden mocht opbouwen, mensen zonder genade en mensen zonder God, maar sprekende tot het levende volk van God. Indien dan genade uw hart maar bereikt heeft, indien de liefde Gods maar in uw ziel kwam, dan werd ge daardoor geplaatst onder de heiligen Gods en bekwaamd al de voorrechten welke God hen ooit gaf of kon geven. En welke voorrechten zijn dan de hunne? Gewassen te zijn in het verzoenende bloed van de lijdende zonen Gods. Bekleed te zijn met toegerekende gerechtigheid van zijn volmaakte en verdienende gehoorzaamheid. Geheiligd te zijn door de inwoning des geestes, de trooster, te hebben de liefde Gods als hun eeuwig deel, vrede in het geloven, voorziening van alle noodzakelijke genade, ondersteuning en sterkte als ze door dit tranendal gaan, overvloedige vertroosting naarmate de veelheid der verdrukkingen, eeuwige armen van onder hen, ook in de dood, een woning van eeuwige gelukzaligheid voor de ziel, wanneer het lichaam ten graven zal dalen en een heerlijke opstanding van het lichaam bij de verschijning van Christus in zijn heerlijkheid. Alles wat de liefde Gods kan geven, alles waartoe het bloed van Christus een kanaal van gemeenschap is, en alles wat Gods geest aan het hart kan ontdekken, of ooit met kracht aan de ziel van enige heilige toepaste, alle deze dingen worden onze, wanneer we medeburgers der heiligen Gods worden. Niet altijd inderdaad, nog zo dikwijls als in een levendige beoefening, schoon we daar proeven en voorsmaken, druppels en kruimeltjes van ontvangen. Maar gelijk Abraham het land Kanaan in bezitting gegeven was, ook toen hij zelf daarin geen ene voetstap land had. Nochtans was dat land het zijne in de belofte. Even, zowel als het zijn kinderen was, in een dadelijke bezitting. Dit verklaarde de apostel in brede en duidelijke woorden, wanneer hij zegt, alle dingen zijn uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood. Het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, ze zijn alle uwe. En waarom alle uwe? Gij zijt van Christus, en Christus is Gods. En nu, mijn vrienden, de grote zaak die gij voor uw eigen ziel hebt te verwezenlijken, dat is, wat heeft God voor u gedaan? Door zijn geest en genade? Heeft hij zijn vrees in uw hart geplant? Was er het gebed? Heeft hij u deelgenoot gemaakt van het goddelijke leven door een hemelse wedergeboorte? Heeft hij u waarachtige bekering van zonde gegeven? Heeft hij u gezegend met een levend geloof in Jezus? Heeft hij u immer beweldadigd met een ontdekking van zijn liefde en bloed? Heeft hij zich in u geopenbaard en kreeg hij gestalte in u, hij de hoop der heerlijkheid? Wat heeft hij gedaan voor u en in u? Wat wrocht hij met eigen hand in uw conscientie? Indien hij iets aan u deed door zijn genade, en iets in en voor uw zielen deed door zijn geest, dan heeft hij daarin gedaan alles wat hij kon doen, en gaf u alles wat hij geven kon. Schoon mogelijk niet in tegenwoordige genieting, maar hij gaf u de eerstelingen. Gij bezit de eerste vruchten, de voorsmaken. En hij heeft zijn eer en trouw als een zeker pand en als een pleitgrond voor u gesteld. Zodat alles wat te komen staat, werkdadig gekomen is en hetgeen alreeds u gegeven werd. We zien een machtige eik in de hof staan. En we bewonderen op een kleine afstand zijn schoonheid. Hoe groot spreidt hij zich uit boven de grond. Hoe wijd breiden zich zijn bladeren naar elke zijde uit. Welk een brede schaduw, welk een schuilplaats kan kudde en herder onder zijn takken vinden. En menigte van vogelen nestelen en zingen in zijn takken. En wat was eens die machtige eik? Wel, eens hing hij als een eikel aan een tak. Al die machtige massa kon eens gegrepen en omvat worden in de poot van een eekhoorntje. Maar elke wortel, twijg, tak en loof waren gelijkelijk opgesloten in die slanke kelk. Alzo is het met de heiligen Gods. Al de genade hier op aarde genoten, al de heerlijkheid in de hemel deelachtig te worden, al de vertroosting hier en de zaligheid hiernamaals, ze zijn opgesloten in de eerste inplanting der genade in de ziel. Gelijk het geheel der eik vervat ligt in de eikel. Of ziet op de man die zich verheugt in een krachtvolle bezitting van jeugd en van sterkte. Wat brede schouder, wat een spierkrachtige arm, wat vaardigheid en vermogen in alle ledematen. Maar wat was die krachtvolle man eenmaal? Wel, een kind op de schoot van zijn moeder, dat nauwelijks ene vinger verroeren kon, of ene uitroep voorbrengen, behalve dan te schreien. En nu kan hij tot de model van een beeldhouwer dienen. Een man die van de morgen vroeg tot de avond laat kan werken en met gemak een last dragen die mijn rug wel breken zou. Maar alles wat hij nu heeft, dat had hij reeds als kind in beginsel en wezen. Niet slechts alle ledematen en samenbindingen, maar ook elke spier, elke zenuw, ader, slagader, nieren. Alzo met de mens in Christus. Al de sterkte Gods hem in de verdrukking gegeven om het zwaarwichtige kruis te dragen. Al de liefde welke hij mogen uitstorten in zijn hart op het ziek of doodsbed. Al de genade hem geschonken in de tijd. Of al de heerlijkheid welke hij zal deelachtig worden in de eeuwigheid. Dat alles was hem geschonken toen de gezegende geest die nieuwe mens der genade in zijn hart levend maakte. En hem iets gaf te kennen van heilige vrees en van hemelse liefde. Maar zij, die eenmaal vreemdelingen en bijwoners waren, worden ook gezegd huisgenoten Gods te zijn. Het woord zegt letterlijk een inwoner of lid van een huis te zijn. Dat is ene familie levende onder één dak. Nu, God heeft zulke een familie op aarde, welker vader op de hemelse troon zetelt. En welk een gezegende familie is dat? Van welke wij kunnen zeggen, dat is nu de familie Gods. Zodat we, gelijk we op dit of dat huis kunnen wijzen en dan zeggen, hier leeft toch een gelukkige verenigde familie. Alzo kunnen we op de kerk van de levende God wijzen en zeggen, hier leeft de gelukkige verenigde familie van den Heere den Almachtigen. En nu, het hoofd van het huisgezin bestuurt en regelt de gangse huishouding. Vrouw, kinderen, dienstbaren hebben alleen een regerend hoofd en een leidende hand nodig. Want de man is nog steeds het hoofd der vrouw. En gelijk van haar, alzo van de overigen van het huis. Gelijk het hoofd, alzo de leden. Beschouwt slechts een natuurlijke familie. Indien het hoofd der familie geen gezag in zijn eigen huis heeft, helaas, dan zijn de kinderen onordelijk en ongehoorzaam. De vrouw, ze is niet op de plaats, maar ze beveelt waar zij behoort te gehoorzamen. De dienstknechten, ze verachten hun meester en ze kibbelen met hun meesteres. Maar wanneer het hoofd der familie zijn rechte plaats inneemt, hem door goddelijke wetten toegekend krachtens de scheppingsordinantie, zijn natuurlijke geboorterecht als de meester van zijn eigen huis, dat hij zijn gezag doet gelden. Niet met hardheid en strengheid, maar wel met vastberadenheid en met minzaamheid. Laat door vrouw en kinderen en dienstbaren op hem gezien worden als hun hoofd, uit kracht van wet en nochtans heersende met vriendelijkheid en met liefde. Dan zal hij een ordelijke huishouding hebben. Neem deze zaak nu hoger. Beschouw de God van hemel en aarde, meer bijzonder in betrekking als de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Wat een familie heeft hij, wijd en zijd verspreid. Zijn ze niet letterlijk onder één dak levende, behalve dan onder een dak van de hemel, van waar hij op en neder ziet in liefde. Wat een invloed en een gezag oefent hij niet uit als de vader van zijn familie. Dit kind brengt hij weder door heilzame berisping en vaderlijke fronselen. Een ander trekt hij tot zich met koden der liefde. Deze ongehoorzame zoon kastijdt hij met een opgeheven roede. En die tedere, afgedwaalde dochter, wier ogen overvloeien van tranen van goddelijke droefheid over de zonde, verzoent hij met een kus van vergeving. In Gods familie zijn er, naar zijn eigen ingegeven schrift, kinderen van verschillende ouderdom. Zuigelingen, kinderen, jongelingen en vaders. We willen beginnen met de zuigelingen. Sommigen uwer zullen daartoe wellicht mogen behoren. Een zuigeling in de genade. Ge kunt nog niet eens lopen. Ja, ge vermoogt nauwelijks te roepen. En toch heb ge steeds een gevoelige begeerte tot een Heere, de God van Israël. Gij begeert de onvervalste melk van Gods woord, opdat ge door dezelfde zou mogen opwassen. Er kunnen anderen zijn die enigszins beginnen te lopen, geestelijkerwijs. Die hun voeten beginnen te gebruiken. Die op moeders knie beginnen te klauteren en hun begeerten bekend te maken. Je kunt nog niet duidelijk de talenkanen aanspreken, maar wat gezegd is nochtans goede landstaal, uw moedertaal. Geen vreemde klanken zijn daarmee gemengd. Het is waar, we kunnen het slechts tamelen noemen, maar toch is het de rechte taal. Er zijn wederom anderen die verder zijn uitgegroeid, geestelijkerwijs. Die reeds de pijnlijke roede van de meester en de vuistslagen van ruwe speelmakkers hebben door te staan. Die niet meer zo aan huis gebonden zijn, aan de schoot der moeder ontwend, maar in de koude winterlucht en in de snijdende oostenwind gaan om gehard te worden voor latere leeftijd. Vervolgens zijn er jongelingen die als geoefenden ten strijde hun soeverein kunnen dienen, die als goede krijgsknechten van Jezus Christus om des nachts in de opgeslagen veldtent neder te leggen, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, mensen geleerd ten oorlog. Hooglied 3 vers 8. Onderwezen door de overste leidsman hunner zaligheid, om de goede strijd des geloofs te strijden en de boze te overwinnen. En daar zijn vaders en moeders in Israël, wier grijze hoofd een sierlijke kroon is, welke op de weg der gerechtigheid wordt gevonden. En die naarmate ze meer en meer naar het graf hellen, hoe langer hoe meer voor hun tehuis worden gevormd. O, wat een barmhartigheid, en die er onder ons zijn, die tot deze familie Gods behoren. Geen enkel van dit geslacht mogen wij verachten. Wie zou het kind op moeders schoot verachten, omdat het alleen maar kan wenen en roepen? Alzo in het geestelijke, in dat hogere bloedverwantschap, de familie Gods. Is dat ook uw genadig deel? Dan kennen we ook iets van de verwachtingen en de vooruitzichten van deze familie. Ook van hun genegenheden, namelijk de eer van onze vader, de heerlijkheid van onze oudste broeder, het welzijn van elkander. Geen familie twisten blootstellen aan een ruw spottende wereld. Verblijd zijn met de blijden, bedroefd met de bedroefden. Kent gij nu de gewaarwordingen, de familietrekken van Rut, toen deze sprak: waar gij zult heen gaan, daar zal ook ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ook ik vernachten. Waar gij zult sterven, al daar zal ook ik begraven worden. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Is er nu een inwendige stem in u die zegt: o, dat toch mijn deel zij in leven en sterven onder dat miskende volk. Nu, dat zijn familiegewaarwordingen en des Heeren eigen kenmerk. Daarentegen vermaak in smaad en hoon, dat is een zeker bewijs geen medeburger der heiligen en huisgenoten Gods te zijn. Doch laten we nu nog in het kort op het fundament der apostelen en profeten. Ze legden één en hetzelfde fundament, en dat bedienenderwijs. Christus is het fundament, het welk Gods eigen hand kwam te leggen. Zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen en kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Jesaja 28 vers 16. En door deze ingegeven schrift hebben apostelen en profeten, als met verenigde handen zich verenigd, bedienenderwijs, en alzo spraken zij. En dit fundament is Jezus Christus, de Zoon Gods, de Godmens, zijn bloed, zijn gerechtigheid, zijn volbracht werk. Al hetgeen hij is, als de Zoon des Vaders, in waarheid en in liefde, bekwaam om het gangse gewicht der gemeente Gods te dragen als haar algenoegzame borg en vertegenwoordiger. Er is geen ander fundament behalve dit. En wanneer ook ik eenmaal zal heen gegaan zijn de weg van alle vlees, dan zult gij allen die mij hier horen, ook gij jongelieden, altijd getuigenis moeten geven dat ik geen ander fundament zocht te leggen dan het bloed en de gerechtigheid van de Zonen Gods. De woorden welke ik op onderscheidene tijden sprak voor uw oren, mogen worden bevestigd aan uw harten. En dat God, mogelijk u na jaren, doe gedenken hetgeen ik u voorstelde, namelijk Jezus en zijn bloed, Jezus en zijn gerechtigheid, Jezus en zijn volbracht werk. Hierop moeten wij gebouwd worden, zullen gij en ik de stormen destijds en de ontzaglijke uitbreking van de vloed, naar goddelijke wraak en toorn, welke te zijner tijd de schuldige wereld zullen verteren, kunnen doorstaan. En wat het zegt hierop gebouwd te zijn, dit. Uit onze natuur staat getrokken, uit de steengroeven van die oude Adam, in welke wij gezonken waren door de poorten der hel, opgetrokken door de ontdekking van Jezus en door het geloof, gebouwd op zijn volbracht werk. Hierop stond Samuel, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Daniel en alle de profeten van het Oude Testament, zowel als de apostelen van het Nieuwe Verbond, Petrus, Johannes, Paulus, Jacobus en alle de overigen. Hierop wordt de gemeente Gods gebouwd, van geslacht tot geslacht. Ziet daarom toe, ziet nauwkeurig toe, en onderzoek uw eigen consciëntie. Of gij staat op het fundament der apostelen en profeten, of dat ge misschien staat op het vermolmde, rampzalige fundament van een gebroken wet en werkverbond. Ten slotte, we gaan eindigen. Beschouw met mij de Heere Jezus als de uiterste hoeksteen. Inderdaad, hij is alles. Fundament, grondsteen, hoofdsteen, welke het gangse gebouw verenigt. Jood en Griek, dienstbare en vrije, man en vrouw. Zij allen worden tot één gebouw verenigd. Hebben wij gemeenschap met elkander? Het is omdat we gemeenschap hebben met Christus. Hebben wij vereniging met elkander? Dan is het omdat wij vereniging hebben met Christus. Hebben wij elkander lief? Het is omdat wij Christus leerden lief hebben. En die de Heere aanhangt, is één geest met hem en met zijn volk. Hij bindt het alle samen door zijn bloed, gehoorzaamheid en liefde. Mijn vrienden en hoorders, wat zegt ge nu van deze dingen? Dunkt het u de waarheid Gods te zijn? Kunnen ze de onderzoekingen in het licht der Heilige Schrift uitstaan en getoetst aan goddelijke onderwijzing in het hart van des Heeren volk de proef ook doorstaan? Ik vertrouw zekerlijk dat ze kunnen. En als zodanigen bevelen we ze uw conscientie. Onderzoek de zaak voor uzelf, of ge daaraan persoonlijke, zaligmakende kennis hebt. Dan zult ge voor uzelf verstaan of ik de waarheid spreek. En is dit zo? Wie zal mij leugenachtig maken? Job 24, vers 25. Wie zal mij leugenachtig maken en mijn reden tot niet brengen? Amen. willen we nu eindigen met dankzegging. Aan het einde, Heere, van dit doen samen wonen, samen komen rondom uw woord en getuigenis. Zeggen we uw naam ootmoediglijk dank voor het goede van uw woning. De goddelijke en de hemelse boodschap werd weer gebracht. De twee wegen werden ons weer voorgesteld. Eeuwig wel, eeuwig wee, brengt gij op uw weegschaal mee. En Heere, nu zijn er toetstenen aangebracht. Onderzoekingen des harten werden gevraagd. U bent de stille toehoorder geweest. U bent ook de onzichtbare tegenwoordige geweest. U hebt gezien of we werkzaam waren met alle vragen die gericht werden tot ons hart. Vergeef ons het snode. Zegen dan het uwe. En mocht ook te midden van dit volk en nog nieuwgeborenen in Sion toegebracht worden tot dat levende huisgezin Gods. Ja, Heere, dat we in waarheid en in oprechtheid u mochten kennen als onze oudste broeder. Dat we u mochten kennen als een verzoend God en Vader in Christus. Omdat we zo het kindschap, de aanneming tot kinderen, mochten beoefenen. En zo wel getroost leven. En zo ook zalig zullen mogen sterven. Heere, verlos ons dan maar van onszelf. Wil je ons verlossen van de macht der boze? Verlossen van de macht der zonde. En dat door die verlosser, waarvan gij zelf hem gezegd hebt. Hun verlosser is sterk. Heere, der heerscharen is zijn naam. Hij zal de twistzaak zijn volks zekerlijk twisten. Opdat hij het land in rust te brengen. Maar Babel, dat is de verstoorder, zal verwoest worden. Nu dan, Heere, zegen nog het woord uw waarheid. En schenk nog hoop voor hopelozen. Troost voor troostelozen. En moed voor moedelozen. Niet dat wij dat waardig zijn. Wij zijn onwaardig. Ganselijk onwaardig. Maar om de verdiensten van Christus wil. En om uw goedertierenheid wil. O Heere, amen. Onze slotzang, zei Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. eindigen wij nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.